All right, goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
We gaan richting het einde van het jaar. Dus in januari hebben we een nieuw jaarthema. En we gaan nu naar het slotakkoord in de maand december. En het thema is I will follow in this world. We hebben heel veel thema's al besproken, hoe we Jezus volgen. En deze maand gaat het thema over hoe gaan we Jezus volgen in de wereld. Misschien wel leuk om te weten, ik ben een beetje een luxe paardje of luxe poesje. Ik weet niet wat de juiste titel is. Maar als ik in een hotel ga, dan moet het minimaal 4 sterren hebben. En een hammam. Zoiets, dan echt een goede sterren. En laatst ben ik naar een klooster geweest. Ik ben even 3 dagen tussenuit geweest. Dinsdag, woensdag, donderdag. En ik had de luxe kamer geboekt. Ja, er stond een bed, een stoel en een tafel. Ja, en het raam kon open. Ik denk dat het een luxe variant was, zo'n beetje. Maar man, wat was het een heerlijke tijd. Ik ben daar 3 dagen even uit de wereld gestapt. Ik heb mijn Bijbeltje opengedaan. Ik heb gewandeld. Ik heb tijd met God doorgebracht. Het was geweldig. Ik heb zelfs even overwogen, zal ik het klooster ingaan? Ja, mijn huwelijk gedogen en ondertussen het klooster ingaan. Maar uiteindelijk, Jezus roept ons niet op om het klooster in te gaan, maar om midden in deze wereld te staan. Jezus zegt letterlijk, jullie zijn niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Dus in deze wereld zullen we een bepaalde modus moeten vinden hoe we Jezus volgen. En Rian sprak vorige week een geweldig mooi woord. Dat ging over Jezus volgen. En als je struikelt, dan sta je weer op. Hè? De rechtvaardige struikelt 7 maal, maar hij staat weer op. Hoe erg ik ook genoten heb van het klooster, ik hou ook van het echte leven. Ik hou van tijd met collega's doorbrengen. En als je het hebt over struikelen en weer opstaan, ergens in de wereld heb ik daar altijd wel een beetje moeite mee. Soms blijf ik net even te lang bij een roddel hangen. Soms ben ik net even te loslippig. En toch zegt God, dat is de plek waar ik je bedoeld heb. In de wereld, in de maatschappij, mag jij je plek innemen. En ik zat een beetje erover na te denken van, we zitten midden in deze wereld en we struikelen af en toe, maar we gaan struikelend achter Jezus aan. Maar ik heb wel een beetje het idee dat we steeds minder gedoogd worden als christenen. Ik heb ook wel eens discussies en gesprekken met collega's en dan merk ik dat we voornamelijk op ethisch vlak toch ook wel uit elkaar liggen. En ik zal ze niet veroordelen, want ze leven in onwetendheid, zegt de Bijbel. Maar met dingen als je eigen waarheid hebben. Iedereen mag zijn eigen waarheid hebben. Nee, dan heb je een mening. Er is maar 1 waarheid. Dus het wordt steeds moeilijker, zeg maar, om je als christen te positioneren. Toen zat ik over na te denken, hoe hou ik me eigenlijk staande in een wereld die steeds minder christelijk lijkt? Hoe neem ik eigenlijk mijn positie in de maatschappij als mijn overtuigingen steeds minder gangbaar zijn? Dat je een beetje een buitenbeentje begint te worden. En wat ga ik doen als de omgeving zelfs vijandig gaat worden? De afgelopen weken is ook het woord vervolging al gevallen. Die tijd gaat er misschien wel aankomen dat christenen vervolgd gaan worden omdat ze de waarheid volgen. Dat ze niet bereid zijn om alleen maar een mening te delen, maar omdat ze de waarheid volgen. Nou, hoe volgen we Jezus? Hoe blijven we staande in de wereld? Hoe wandelen we met hem? Nou, daar gaat dit maandthema over. I will follow in this world. En Jezus heeft gezegd, ik zend je als schapen onder de wolven. Nou, ik weet niet of je wel eens het nieuws leest. Die wolven, die verscheuren, die roven en die slachten. En in die wereld heeft Jezus ons neergezet. En we gaan vandaag kijken naar een man die in een goddeloze omgeving leefde. Echt in een puur heidense, goddeloze omgeving. En we gaan kijken hoe hij zich staande hield. En ik ga je straks 3 principes leren hoe hij zich staande hield. En we kennen het verhaal waarschijnlijk allemaal. Als je naar de zonderschool geweest bent of de kinderkerk, hebben we het verhaal allemaal gehoord over Daniël. Maar we gaan een aantal principes uit het leven van Daniël halen die je leven daadwerkelijk kunnen veranderen als je ze gaat toepassen. En ik heb daarom het thema van de preek genoemd, Daniël, de man die leefde zonder compromissen. De man die leefde zonder compromissen. We gaan straks even verder kijken hoe hij dat deed. Maar ik neem eerst een beetje mee in de geschiedenis, zodat je weet in welke setting deze gebeurtenis zich afspeelt. Het volk Israël is Gods oogappel. Daar heeft God over gesproken. Dit is mijn volk en voor dit volk ga ik zorgen. Maar op een gegeven moment in de geschiedenis ging het volk Israël haar eigen goden volgen. Ze gingen zich vermengen met andere volken. Ze gingen van God afdwalen. En op een gegeven moment zei God: jongens, als jullie niet gaan bekeren, dan geef ik je over in de handen van een ander volk. Als je niet bekeert, dan trek ik mijn handen van jullie af en dan worden jullie meegenomen naar een ander koninkrijk. Nou, het volk Israël was hardnekkig, die heeft zich niet bekeerd. En op een gegeven moment komt koning Nebukadnessar van Babylonië, die komt voor de poorten van de stad Jeruzalem te staan. Hij breekt de stadsmuren af, hij verovert Jeruzalem en tot overmaat van ramp vernietigt hij ook nog de tempel. De tempel was een beetje het paradepaardje van het volk Israël. Was helemaal goud, het was het toonbeeld van Gods heerlijkheid. En eigenlijk was de vernietiging van de tempel was niet alleen een beeld van we hebben je stad ingenomen, maar het is eigenlijk een beeld van jouw God kan je niet redden. Onze God heeft gewonnen. En vanaf dat moment zijn in een aantal groepen het volk Israël gefaseerd in ballingschap gegaan. Dat betekent eigenlijk dat je komt te wonen in een ander land, onder een andere cultuur, onder een andere koning, waar je niet vrij je geloof mag beleven. En een van die ballingen, dat was Daniël. Daniël die had een topfunctie binnen dat koninkrijk. Hij had echt een van de beste banen. Hij was met twee anderen was hij de eerste onder de koning. En zijn taak was eigenlijk, hij moest het land besturen zodat de koning ontzorgd werd. De koning had een lekker luizenleventje en vervolgens mochten de mensen onder hem mochten het land besturen. Maar het was een enorm koninkrijk. Het was 5,5 miljoen vierkante kilometer groot. Het strekte zich uit van India tot Griekenland. Mega koninkrijk en daar had Daniël dus een topfunctie. Vanuit die context gaan we even het woord induiken. Het komt allemaal op de beamer, dus je kan goed meelezen. We gaan wel veel lezen vandaag, dus ik hoop dat je je leesbril bij je hebt. Daniël 6 vanaf vers 4. Pas op. Die schoot het verkeerde keelgat in namelijk. Daniël, nu, onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen, dat zijn de gouverneurs, door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem voor aan te klagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Tot zover even. Wie zit op LinkedIn? Een heel aantal van jullie, oké. Okay. LinkedIn is een sociaal netwerk, of een professioneel sociaal netwerk. En daar heb je de mogelijkheid om een aanbeveling over iemand te schrijven. Nou, hoe mooi zou het zijn dat je een aanbeveling krijgt met deze woorden. Laat hem even Klaas noemen. Nee, we noemen hem Kees. Kees is een man die zich kenmerkt door buitengewone begaafdheid. Daarnaast hebben we Kees nooit op een misstap kunnen betrappen, want hij is betrouwbaar en heeft nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Dat is toch een medewerker die je wil hebben, of niet? Nou, Daniël onderscheidde zich eigenlijk door twee dingen. We gaan even iets meer de diepte in. Twee dingen. Hij had een buitengewone begaafdheid en ten tweede, hij had gedrag waar niks op aan te merken viel. Hoe goed ze ook zochten, Daniël was betrouwbaar in elke handeling die hij deed. Maar dat is goed om te weten. Je buitengewone begaafdheid, dus dat is eigenlijk je verstandelijke vermogens, maar misschien ook wel zeggen, de zalving die God op je leven gelegd heeft, dat is iets bovennatuurlijks. En als je iets bovennatuurlijks hebt gekregen, heb je dat van God ontvangen. Daar kun je niks aan doen. Als jij de gave hebt gekregen om te aanbidden, dan mag je die gave inzetten om de gemeente te leiden in aanbidding. En als je goed bent met kinderwerk, dan mag je de gemeente voorgaan in het leiden van het kinderwerk. Dat is een gave die God jou gegeven heeft. Daar kun je niks aan toevoegen, daar kun je niks aan afdoen. Dat is iets bovennatuurlijks. Maar het tweede wat Daniël had, was dat ze geen enkele aanklacht tegen hem konden vinden. En dat is karakter. En we moeten ervoor oppassen dat we niet christenen zijn die alleen maar denken, oh, ik ben vervuld met de Heilige Geest en nou doet mijn houding, mijn gedrag, mijn karakter doet er niet meer toe. Nee, juist datgene wat God in jou gelegd heeft, die bovennatuurlijke wijsheid, die zalving in je, op je leven, die wordt zichtbaar door je karakter heen. Dus het kan nooit zo zijn dat je als christen zegt, ik heb de Heilige Geest ontvangen, maar ondertussen ben je onbetrouwbaar. Kom je je afspraken niet na, ben je onverschillig en egoïstisch, dat kan niet. Want als je dezelfde impact, de invloed wil hebben als Daniël, zul je die twee aspecten met elkaar moeten laten corresponderen. Aan de ene kant heb je dus de bovennatuurlijke gaven die God je geeft, en aan de andere kant je karakter. En je karakter moet gevormd worden. En daarom gaan we struikelend achter Jezus aan. Maar elke dag laten we ons weer vormen. Eigenlijk zou het mooi zijn dat ieder bedrijf die vacatures heeft, deze vacature tekst heeft. We zoeken een christen, want zij zijn buitengewoon begaafd en niet op een misstap te betrappen. Het vak kunnen we je leren. Ja, toch? Ja. Laten we verder lezen. De mannen die Daniël wilden aanklagen zeiden, met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Onthoud deze zinnen, daar kom ik zo nog even op terug. Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid, zeiden ze. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd, waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit, in de leeuwkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Mede en Persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Dus er wordt een wet uitgevaardigd. Eigenlijk koning Darius wordt verleid om een wet te ondertekenen, waarin iedereen die een verzoek tot een mens of tot een god doet, in de leeuwkuil geworpen wordt. Nou, het is natuurlijk pure hoogmoed, want ik zat eigenlijk aan efficiëntie te denken. Het zou toch verschrikkelijk zijn dat in een koninkrijk van 5,5 miljoen vierkante kilometer iedereen met zijn vraag bij jou komt. Ik ben geen goede manager, maar ik kan wel heel veel goede dingen bij me weghouden. Dus ik had dit nooit gedaan. Maar goed, dit getuigt alles van hoogmoed van koning Darius. En misschien ken je de uitspraak wel. Het is een wet van Meden en Persen. Dat komt hier uit dit Bijbelstuk. Een wet van Meden en Persen is niet te veranderen. Dus op het moment dat dit op schrift stond, stond het vast en kon er niks meer aan veranderd worden. Maar ik zei al, let even op deze tekst. Er staat in vers 6. We kunnen niks vinden tegen Daniël. We kunnen hem nergens aanklagen. Tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Dit moet je goed onthouden. Daniël is dus onberispelijk. Hij is de ideale werknemer. Dus in het natuurlijke, op het natuurlijke vlak valt er niks op hem aan te merken. En dan gaan de mensen die hem pootje willen haken, die hem te val willen brengen, die gaan eigenlijk een stap hoger. Ze maken er niet alleen maar een natuurlijke strijd van, ze maken er een geestelijke strijd van. Ze zeggen, we gaan hem niet aanvallen op zijn karakter, maar op zijn wandel met God. En hier zit een sleutel, hoe we straks gaan ontdekken hoe Daniël gaat reageren op de manier waarop ze hem aanvallen. Maar de uitdaging om Daniël ten val te brengen gaat dus niet lukken als ze naar zijn persoonlijkheid kijken. Ze brengen het een level hoger. Ze maken er een geestelijke strijd van. En een geestelijke strijd wordt vaak uitgevochten in het natuurlijke. Maar dit moet je goed onthouden. Geestelijke problemen moet je op een geestelijke manier aanpakken. Pas op dat je niet in de valkuil stapt om een geestelijk probleem op een natuurlijke wijze te bestrijden. Een geestelijk probleem moet je op een geestelijke manier aanpakken. Heel vaak zijn wij geestelijke problemen aan het bestrijden met een natuurlijke houding. Ik zal het even uitleggen met een voorbeeldje. Heel veel huwelijksproblemen ontstaan vanuit een geestelijke strijd. Want Satan wil niks liever dan het huwelijk, wat een beeld is van Christus en de gemeente, wil hij kapot maken. Dus Satan is erop gericht om dat huwelijk, dat beeld van Jezus en de gemeente, dat wil hij kapot maken. Dat is een geestelijke strijd. Maar dat geestelijke probleem wordt zichtbaar in het natuurlijke. Door ruzies, door meningsverschillen, door verkeerde communicatie, door ontrouw, door egoïsme. En heel vaak, als we dat zien gebeuren, gaan we op die uitingen gaan we reageren. Maar het is een geestelijk probleem. Dus een geestelijk probleem moet je op een geestelijke manier aanvliegen. En als je huwelijksproblemen hebt, dan zul je dus, misschien kijk je wel bij de pre-marriage course, dan zul je niet alleen maar naar de uitwerking moeten kijken waar het misgaat, maar je moet naar de kern van het probleem kijken, dat het een geestelijk probleem is. Want geestelijke problemen moet je geestelijk aanpakken. Maar wat dacht je van ruzies in families? Hebben zo vaak een geestelijke oorsprong, een geestelijke problematiek, maar het uitzicht in scheuringen, het uitzicht in we praten niet meer met elkaar, het uitzicht in verdeeldheid. En wat ga je dan zien? Dat mensen zich gaan afzonderen. Het zijn de families die al jarenlang in onmin leven. En familie kun je in principe prima missen, want je leven gaat gewoon door. Maar als je het wil aanpakken, dan moet je erkennen dat het een geestelijk probleem is. En geestelijke problemen moet je op een geestelijke manier aanpakken. Maar wat dacht je van op je werk? Als daar problemen ontstaan, wat zie je vaak gebeuren? Mensen worden boos, ze gaan praatgroepjes beginnen, ze gaan roddelen, ze gaan het werk neerleggen. Sommigen gaan zelfs staken, maar een geestelijk probleem moet je op een geestelijke manier aanpakken. Maar ook in de kerk, ja, sterk, ook daar gebeurt nog wel eens wat problematiek. Daar is misschien wel de plek waar het meest een geestelijk probleem aanwezig is, maar wat we op een natuurlijke, menselijke wijze gaan aanpakken. Hoe? Mensen zeggen, ik ben niet mee eens, dus ik kom gewoon niet meer. Ik trek het niet meer. Of mensen zeggen, weet je wat, ik begin mijn eigen kerk wel. Dan creëer je een scheuring. Want je neemt het probleem mee. Op het moment dat je een geestelijk probleem met een natuurlijke houding gaat aanpakken, delf je altijd onderspit. We gaan straks zien hoe Daniël een geestelijk probleem op een geestelijke manier aanpakte. Daniël, hij ging geen bezwaar indienen. Hij ging niet naar de VVB, de Vereniging voor Ballingen. Dat deed hij niet. Hij ging niet staken. Nee, we gaan even kijken. Hij meldde zich zelfs niet ziek. Hij pakte een geestelijk probleem op een geestelijke manier aan. Maar het verraderlijke is, een geestelijk probleem vertaalt zich altijd in het natuurlijke. Dus als we met onze natuurlijke ogen kijken, zien we alleen maar de ellende, de misère. En daar gaan we dan op reageren. Ik ga je drie principes laten zien hoe Daniël hierop reageerde. Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer. Hij bad tot zijn God en hij prees hem. Precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Toen Daniël dit hoorde, ging hij naar zijn huis. Hij ging niet in bezwaar. Hij ging geen klacht indienen. Hij ging niet in discussie. Daniël pakte een geestelijk probleem op een geestelijke manier aan. Hij knielde neer. Hij bad tot zijn God. En hij prees hem. Hij knielde neer. Hij bad tot zijn God. En hij prees hem. Dat zijn 3 principes die je leven gaan transformeren als je gaat toepassen op de geestelijke strijd in je leven. Wat deed hij? Hij knielde neer. Hij bad tot zijn God. En hij prees hem. En ik ga niet de enige zijn die vandaag hard gaat werken. Jullie zeggen me na. Hij knielde neer. Hij bad tot zijn God. En hij prees hem. Hij knielde neer. Hij bad tot zijn God. En hij prees hem. Nog 1 keer. Hij knielde neer. Hij bad tot zijn God. En hij prees hem. En nu maken we het persoonlijk. Ik kniel neer. Ik bid tot mijn God. En ik prijs hem. Dat zijn 3 principes waarop je een geestelijke strijd aan gaat vliegen. Eerste principe, we gaan hem iets verder uitdiepen. In de psychologie heb je 3 reacties als er stress in je leven komt. Dat is vechten, vluchten en bevriezen. Zie ik hem wel. Maar er is nog een 4e. Vernederen. Neerknielen, Daniël knielde neer. Neerknielen is een daad van overgave. Dat is een daad van erkennen dat er een macht groter is dan jij. Dat er iemand is die sterker is dan jij. Dat er een macht is die glorieuzer is dan jij. Dat er een macht is die boven jou uitstijgt. Boven je kennis, boven je wil en boven jouw verstand. Neerknielen. Daarmee beleid je, het gaat niet langer om mij, maar het gaat om u, Heer. Neerknielen is een houding in de natuurlijke die in de geestelijke wereld gezien wordt. Onthoud dat. Wij kijken vaak naar het natuurlijke, maar neerknielen is een houding die in de geestelijke wereld gezien wordt. Want als je neerknielt, maak je jezelf klein en dan erken je mee dat God groter is dan jij. Het is geen religieuze handeling, het is een daad van overgave. Maar neerknielen kan soms de meest confronterende houding zijn die er maar is. Want het is een houding waarin je eigenlijk erkent, ik neem afstand van mijn gelijk. Ik neem afstand van mijn mening over dit probleem. Ik neem afstand van mijn kennis over deze situatie. Ik kniel neer en ik geef het aan u. En waarom vinden wij het zo moeilijk om te knielen? Want wij willen vaak de controle houden. Of we willen onze rug recht houden. Wij vertikken het om te buigen voor de omstandigheden. Want de omstandigheden worden me aangedaan, ik hou mijn rug recht. Of we strijden omdat ons onrecht aangedaan wordt. Er wordt mijn onrecht aangedaan, ik ga niet knielen. Nee, nee. Of we jagen onze eigen gerechtigheid na. En het is allemaal bedoeld om te laten zien dat we geen zwakkelingen zijn. Daniel had ook kunnen zeggen, ja, wat maken jullie me nou? Hey, ik ben de derde in dit rijk. Wie zijn jullie dat jullie me dit aangaan? Maar Daniel heeft geen woord gezegd. Hij ging de strijd niet aan. Hij stond niet op voor zijn recht. En hij ging niet voor zelfbehoud. Nee, hij knielde neer. Hij maakte zichzelf klein. Want een ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden, zei Jezus. En een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Daarom is neerknielen een daad van overgave. Het is een daad die eigenlijk betekent, als ik neerkniel, dan neem ik symbolisch afstand van de troon van mijn leven. He, jouw leven is een troon en je mag zelf regeren. Je bepaalt je tijd en je financiën en je carrière. Maar als jij neerknielt, zeg je eigenlijk, Heer Jezus, u gaat nu op de troon van mijn leven zitten. U mag het bepalen. Je neemt vrijwillig afstand van die troon door te knielen en zegt, Jezus, u mag erop gaan zitten. Met al mijn verlangens, ik onderwerp ze aan u. Met al mijn wensen, ik onderwerp ze aan u. Met mijn visie op de situatie, ik onderwerp ze aan u. Want als u op de troon zit, hoef ik alleen maar te volgen. Dat is het eerste principe, neerknielen. Het tweede principe is, toen hij neerknielde, deed hij nog wat anders. Daniel bad tot zijn God. We kennen het verhaal, maar op dat moment wist Daniel dat als hij zou gaan bidden, dat het levensveranderende consequenties zou hebben. Hij wist wat er zou gaan gebeuren als hij betrapt zou worden tijdens het bidden. Hij wist dat zijn leven op het spel stond en toch ging hij bidden. En hij bad tot zijn God, maar dat staat heel goed, lees goed mee. Er staat, hij bad tot zijn God. Ik heb even opgesnort in de grondtekst. Er staat daadwerkelijk zijn God. Hij bad tot zijn God. Dat is een bezittelijk voornaamwoord. Even in de jonge luihoek. Leer u dat dan wel, wat een bezittelijk voornaamwoord is? Heel, ja, dat enthousiasme spat er vanaf. Bezittelijke. Ja. Maar wat is namelijk de betekenis van een bezittelijk voornaamwoord? Even weer bij de les. Een bezittelijk voornaamwoord betekent dat het in je bezit is. Dat het onderdeel is van jouw leven. Dat het je eigen gemaakt hebt. En Daniel bad tot zijn God. God was zijn bezit. In geestelijke zin hoorden Daniel en God bij elkaar. Daniel was van God en God was van Daniel. Hij bad tot zijn God. En als zijn dan het bezittelijk voornaamwoord is, wat is dan het bezit? Dat is het woord dat erachter komt. Dat is God. Zijn bezit was God. En kun jij dat zeggen over je eigen leven, in welke situatie je ook zit? Dit is mijn God. Dit is mijn Jezus. Dit is mijn Heilige Geest. Dat is niet hooghartig. Dat spreekt over intimiteit. Dat spreekt over een relatie met God. Dat spreekt over tijd met elkaar doorbrengen. Dat spreekt over wij behoren elkaar toe. Wij zijn elkaars bezit. Daniel bad tot zijn God. En vanuit zijn knielende houding bad hij tot God. En we weten niet wat hij gebeden heeft. Dat staat er niet direct. Maar wat we wel weten, is dat hij de keuze maakte om los van de consequenties zijn knieën te buigen en tot zijn God te bidden. Ik heb wel eens afgevraagd van, wat zou hij gedaan hebben? Zou hij zijn deur dicht gedaan hebben? Zou hij gaan fluisteren? Of zou hij in alle openheid God aanbeden hebben? Ik weet het niet. Ik heb ook gedacht, wat zou hij dan gebeden? Wat zou de strekking van zijn gebed zijn geweest? Dat weten we niet direct. Maar indirect kunnen we het wel even herleiden. Ik heb het net aan het begin al uitgelegd. Daniel was een balling. Maar oorspronkelijk was hij een Israëliet. En Israëlieten, dat waren mensen die grote wonderen van God hadden meegemaakt. Ik kan me zo voorstellen dat de Israëlieten s'avonds bij elkaar waren en dat ze met elkaar spraken over de wonderen die God gedaan had. Hoe hij het volk Israël uit Egypte had meegenomen. Hoe de Rode Zee opengesperd werd. Maar dat ze ook spraken over de tempel in Jeruzalem. Hoe mooi die was met al zijn goud en zijn glorie. En dat het allemaal weg was. En misschien moest Daniel toen wel denken aan datgene wat hem overgeleverd was. Want op het moment dat de tempel in gebruik genomen werd door koning Salomo, heeft koning Salomo een gebed gebeden. En dat gebed, je moet hem maar eens lezen, staat in, volgens mij staat het 1 Samuel. Of 1 Koningen, staat het 1 Koningen 8. Daar doet koning Salomo voorbeden voor het volk. En dan bidt hij onder andere voor de mensen die later in ballingschap zullen zijn. We kunnen wel even lezen. Komt niet op de beamer, maar ik lees het even voor. Het staat in 1 Koningen 8. Daar bidt dus koning Salomo. 400 jaar voordat Daniel in ballingschap is. Wanneer ze tegen u zondigen, uw volk. Er is immers geen mens die niet zondigt. En u hen uit woede uitlevert aan vijanden die hen gevangen nemen en meevoeren naar hun land. Het zij ver weg of dichtbij. En wanneer ze dan in hun ballingsoord, hallo, letterlijk, als ze dan in hun ballingsoord tot inkeer komen en zich in dat vreemde land smekend tot u wenden en belijden dat ze hebben gezondigd, dat ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben gehandeld, wanneer ze zich in het land van de vijanden die hen gevangen hebben genomen weer met hart en ziel aan u toewijden en tot u bidden in de richting van het land dat u gegeven heeft, luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Vergeef uw volk alle zonden en misstappen die het tegen u begaan heeft en wek het mededogen op van degene die hen als gevangenen hebben weggevoerd. Weet je nog dat Daniel naar zijn kamer ging en hij het open vensters in de richting van Jeruzalem. Met zijn functie had hij vast het mooiste penthouse van Babylonië. Maar er waren vensters die naar Jeruzalem keken. En iedere keer als hij ging bidden, knielde hij in de richting van Jeruzalem, in de richting van de tempel. En werd er misschien wel gedacht aan die woorden die Salomo gesproken had. Als we in ballingschap zitten, Heer, hoor dan alsjeblieft het smeken van uw volk. Misschien heeft Daniel wel gezegd, Heer, het feit dat we hier zitten in ballingschap, hebben wij aan onszelf te danken. Wij hebben gezondigd, wij zijn u niet trouw geweest. Maar alsjeblieft, heb medelijden met mij, want u bent mijn God. Ik bekeer me, ik kom tot u terug. Want wij behoren elkaar toe. Daniel bleef gewoon bidden. Moest denken aan het verhaal van een Noord-Koreaanse vrouw. We kennen haar naam niet, we kennen haar leeftijd niet. Alleen ze staat bekend als Prisoner 42. Deze vrouw was christen en was in Noord-Korea opgepakt omdat ze haar geloof beleed. En ze kreeg de titel Prisoner 42 omdat het correspondeerde met het gevangenisnummer en later het nummer wat ze in het werkkamp had. En deze vrouw die zat elke dag in een te kleine ruimte waar ze opgesloten werd, waar ze mishandeld en geslagen werd, waar het koud en nat was, waar geen natuurlijk daglicht naar binnen kwam. En elke dag werd ze op de hoofd geslagen en werd ze urenlang gemarteld en ondervraagd. Met als enige reden, zweer je geloof in Jezus af. En deze vrouw zei heel mooi van, als ik niet bid, sterf ik van binnen. Maar als ik wel bid, heb ik de kans om van buiten te sterven. Maar ik kies ervoor om te leven in mijn God. En dat is mooi, weet je, dat er nog steeds vandaag mensen zijn die zeggen, joh, wat het me ook gaat kosten, ik blijf mijn God volgen. Ik kniel neer, ik bid tot mijn God en ik prijs hem. En deze vrouw werd uiteindelijk een bron van inspiratie voor alle andere gelovigen. En als je het toch hebt over I will follow in this world, ik denk dat wij als christenen elkaar hard nodig hebben. Dat je gewoon weet, joh, weet je, jij bent op je werk een getuige, zoals Teun zei. En jij bent op je werk een getuige en daar waar jij komt, je bent een getuige. We hebben elkaar daar nodig. Laten we elkaar versterken door dagelijks neer te knielen, tot jouw God te bidden en hem te prijzen. En Jezus zei ooit, wees niet bang voor hen die wel het lichaam kunnen doden. Maar niet de ziel. Vrees God. Het derde principe van Daniël. Hij prees hem. En Daniël prees God, terwijl hij niet eens wist wat de uitkomst van zijn omstandigheden zou zijn. Hij prees God, omdat God het waard is om aanbeden te worden. Want als je gaat prijzen, dan zeg je er eigenlijk daarmee haal je God dichterbij en je omstandigheden verder weg. Er vindt eigenlijk een soort ruil plaats. Als je gaat prijzen, dan onze omstandigheden, onze situatie hebben vaak de neiging, zeker als je mijn denkpatroon hebt, heeft de neiging om op de voorgrond te gaan treden. En maar op het moment dat je gaat aanbidden, dan maak je Jezus groter. En dan komt Jezus dichterbij en dan verdwijnen je zorgen en je omstandigheden naar de achtergrond. En dan stop je en op een gegeven moment gaat weer je denken gaat het weer overnemen. En dan komt die omstandigheid weer. En dan komt die situatie weer. En dan ga je daar weer op richten. Maar Daniël koos ervoor om God te prijzen zonder dat hij wist wat de uitkomst zou zijn. Want hij weet, als ik ga aanbidden, als ik ga prijzen, dan gaat er een ruil plaatsvinden. Dan gaat niet meer mijn emotie gaat de boventoon voeren, maar de aanwezigheid van God. Het staat in 1 Petrus heel mooi. Werp al je bekommernis op de Heer, want hij houdt van je en hij zorgt voor je. Als er staat werp, dan is dat een bovenhandse worp. Dat je al je bekommernissen, dat is een goed Nederlands woord, voor al je zorgen, je omstandigheden en je ellende, die mag je op God werpen. Want hij houdt van je en hij zorgt voor je. En wat wij vaak doen, we gaan bidden. We leggen onze omstandigheden bij het kruis. En we zijn klaar met bidden. En we pakken onze omstandigheden op en we gaan weer. Maar als je je ellende aan de voeten van Jezus gegooid hebt. Hij heeft grote handen. Hij kan ze vangen. Laat ze daar dan ook. Ik denk dat Daniël op een gegeven moment ook tot het punt kwam. Heer, het is uw situatie geworden. En ik gun je zo dat je een leven leidt waarin je zegt, onder welke omstandigheid ik ook zit, ik kniel neer, ik bid tot mijn God en ik prijs hem. En dat je daarmee alle last die op je schouders rust af mag leggen. Want het is zijn situatie geworden. Het is zijn last geworden. Het enige wat je hoeft te doen is te rusten in Gods overwinning. Want een christen strijdt niet voor de overwinning, hij strijdt vanuit de overwinning. Amen? Ja. Hoe ga jij om met situaties als je de uitkomst niet weet? Hoe ga jij om met omstandigheden als je niet weet hoe het met je zal aflopen? Aanbidden is een daad van geloof en het trekt de aandacht van jou naar God. Onthoud één ding, al duizenden jaren proberen leiders, dictators, communisten, proberen af te pakken wat er in het hart van een christen zit. Maar je kan alles afpakken van iemand. Zijn status, zijn bezittingen, zijn trots. Maar dat wat in je hart zit, is niet te grijpen. In Eritrea, daar worden christelijke vrouwen, die worden daar in zeecontainers geplaatst. En elke dag, als het daar 40 graden is, brandt de zon op die zeecontainer. En het is muf, het is donker, het is bloedheet. En ze krijgen geen eten, ze krijgen geen drinken. En er is een Eritrese christelijke zangeres geweest, die heeft 2 jaar lang in zo'n zeecontainer gezeten. En zei, elke dag aanbaden we God. We prezen hem, want ze kunnen mij breken, maar mijn lied in mij niet. En dat vind ik zo mooi als mensen zeggen, joh, alles in mij is kapot te krijgen. Maar mijn lied zal voort blijven zingen. Ik zal blijven zingen. Er is een lied. Als je een beetje wil weten wat mijn muziekgenre is. Ik moet zeggen, wie zegt Holy Spirit Sound wat? Geweldig, dat is mijn genre. De ene. Schrijf op, Holy Spirit Sound. Ik heb daar een medestander, Florian, supergoed. Dankjewel, dan spreek ik echt voor, voor mezelf. Maar dat lied van Holy Spirit Sound zegt, I was down in the valley. Ik ging door een diep dal. Chains around my feet. Met mijn voeten geboeid met kettingen. And the devil tried to whisper, you belong to me. De duivel zei, je hoort bij mij. But Jesus broke the silence with his truth so strong. Jezus brak de stilte met zijn waarheid. Hij zei, child, don't you worry. The devil can steal your song. Weet je, jouw lied, jouw aanbidding kan onder alle omstandigheden plaatsvinden. En ik ben zelf, ik heb het misschien wel eens eerder gedeeld. Ik denk, nou, die jongen heeft alleen maar herhaling, maar ik ga je ermee helpen. Ik heb in een burn-out gezeten. En het laatste wat je dan wil doen, is aanbidden. Maar wat het beste werkt, is aanbidden. En dat is soms echt vreselijk lastig. Zeker als je niet weet hoe morgen eruit gaat zien. En overmorgen eruit gaat zien. En sterk als je misschien eens weet of het überhaupt je situatie gaat veranderen. Daniel knielde neer. Hij bad tot zijn God en hij prees hem. En dan volgde een prachtige uitspraak. Hij deed precies zoals het 3 maal per dag zijn gewoonte was. Dus verplaats je even Daniel. Zijn leven hing aan een zijden draadje. Hij zou misschien wel voor de leeuwen gegooid worden. Zijn leven zat hem misschien op. En hij deed gewoon wat hij altijd deed. Business as usual. Wat doe jij als je leven ineens verandert? Als je omstandigheden veranderen, als je misschien wel het onderspit dreigt te delven, ga je ineens hard bidden, ga je vasten, ga je nog meer in de Bijbel lezen. Ik daag je uit om vanaf vandaag elke dag tijd met God apart te zetten. Zodat als de stormen in je leven komen, dat je niks hoeft te veranderen. Ik ga gewoon door met datgene wat ik altijd deed. Ik zoek mijn God en ik wandel met hem en ik kniel neer en ik bid en ik prijs hem. En als het goed gaat in mijn leven, dan doe ik dat. En als het slecht gaat in mijn leven, dan doe ik dat. Ik blijf dat doen zoals ik het altijd deed. En dan zullen misschien je buren, je collega's, je vrienden zeggen: kerel, je leven staat op zijn kop. Wat is er gebeurd? Dat maakt me echt niks uit. Want mijn God is dezelfde. En misschien denk je wel 3 keer per dag, hè? Naar mijn bovenkamer. Joh, als dat niet werkt voor je, zoek een plek waar het wel werkt. Als je van fietsen en bidden houdt, ga fietsen. Of ga naar het bos, ga naar de hei. Maar zoek die wandel met God, zodat het jouw tijd met hem gaat worden. En als dan je leven verandert, dan weet je zeker dat je veilig bent bij hem. God is maar 1 gebed ver weg, hè? Daniel ging naar zijn kamer, hij knielde neer, hij bad tot God en hij prees hem. En we gaan nu even verder lezen hoe het verder gaat. Daniel begon te bidden. Toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniel aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde: die verordening ligt even vast als elke wet van de Mede en de Persen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning: Daniel, een van de Judese ballingen, die slaat geen acht op uw majesteit, nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen. 3 maal daags verricht hij zijn gebed. De koning was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde en hij zon op middelen om Daniel, zijn beste medewerker, te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniel te beschermen. Maar de mannen drongen bij de koning aan en zeiden: bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is een wet van de Mede en de Persen. En hierop gaf de koning bevel Daniel te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniel: uw God die u zo vasthoudend dient zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniels omstandigheden zou veranderen. Zou Daniel, toen hij gebeden had, gehoopt hebben op een doorbraak? Zou hij gehoopt hebben dat er een instant oplossing vanuit God zou komen? Dat misschien dat de bliksem naar de hemel zou neervallen en al zijn tegenstanders zou neermaaien? Nee, niks van dat al. God had zijn problemen met een vingerknip kunnen oplossen. En na zo'n gebed, dan zou je toch denken: Heer, doe iets aan mijn situatie. Maar soms blijven doorbraken uit. Soms stelt God zijn ingrijpen uit. Soms is die instant oplossing niet voorhanden. En soms lijkt de situatie te verergeren terwijl je je knieschijven uit je benen gebeden hebt. Je knielt, je bidt en je prijst en de doorbraak lijkt ver weg. Je knielt, je bidt en je prijst en je ziet geen verandering. Je knielt, je bidt en je prijst en die oplossing blijft ver weg. Onthoud 1 ding, je zit op de goede weg. Je zit echt op de goede weg. Lees me mee. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten. maar hij liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep Daniel met bedroefde stem toe: Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniel zei tegen de koning: Majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook uw majesteit heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniel uit de kuil te halen. Daniel werd uit de kuil getrokken en hij bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Als je nog wat wil highlighten in je Bijbel: Daniel bleek ongedeerd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniel hadden beschuldigd. En hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouw in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet geraakt, of de leeuwen stortten zich op hen en vermorsten al hun botten. We kennen het verhaal uit de kinderbijbel of op de zondagsschool. We kennen de overwinning, maar hier is een strijd aan vooraf gegaan. Deze Daniel heeft een strijd doorleefd. Hij knielde neer, hij bad tot zijn God en hij prees hem. Het is een mega overwinning. Een mega overwinning. Maar ik wil kort even meenemen naar een gebeurtenis die 600 jaar later plaatsvond. 600 jaar later, nadat Daniel uit de leeuwenkuil gered werd. Er staat: de hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze wilden hem met een list gevangen nemen en hem doden. Daniel werd met een list gevangen genomen en Jezus werd met een list opgepakt. Daniel was vol van wijsheid, kennis en inzicht. En de Bijbel zegt: in Jezus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Op Daniel was niks aan te merken en Jezus was de man zonder zonde. Daniel knielde neer, hij bad tot zijn God en hij prees hem. Jezus wierp zich in de hof van Gethsemane neer op zijn knieën en bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Daniel werd onschuldig in de leeuwenkuil gegooid en Jezus werd onschuldig gekruisigd. De leeuwenkuil werd afgedekt met een steen. Het graf werd afgesloten met een steen. De leeuwenkuil werd verzegeld met de ring van de koning. Het graf van Jezus werd verzegeld met de ring van Pilatus. De steen werd van de leeuwenkuil gerold. De steen werd van het graf van Jezus gerold. Daniel stond op uit de plaats die zijn dood had moeten betekenen. En Jezus stond op uit de dood en stond op uit het graf. De vijanden van Daniel werden gedood en er werd mee afgerekend. En Jezus heeft alle overheden en machten ontwapend, ontmaskerd, onttroond en overwonnen. En Daniel kreeg zijn positie aan het hof van de koning terug. En Jezus is Heer. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de band mag naar voren komen, we gaan naar een slot toe. Maar waar jij ook doorheen gaat, wat voor uitdagingen er ook op je pad zijn, Jezus heeft elke situatie onder controle. Of het nou de situatie van Daniel is, of het jouw situatie is, of de situatie van Jezus. God heeft alles onder controle. En ik wil je eigenlijk oproepen: ga die drie principes toepassen over elke situatie in je leven. In welk conflict je ook zit, of het een huwelijkscrisis is, een familiaire crisis, een werkcrisis of een kerkcrisis, kniel neer, bid tot je God en prijs hem. Want op het moment dat je neerknielt, zeg je ermee: het is niet meer mijn probleem, het is uw probleem. Het is niet meer mijn strijd, het is uw strijd. Zullen we met elkaar gaan staan? Want misschien zeg je wel: Mijn Jezus, ik ken die Jezus helemaal niet. Laten we onze ogen sluiten, onze hoofd buigen. Want misschien zijn er mensen die zeggen: die Jezus, die overwinnaar, die kracht van God, die wil ik als persoon leren kennen. Die Jezus die elke situatie onder controle heeft, waar geen zee te diep voor is, waar geen berg te hoog voor is. Die Jezus waar ik nog nooit mijn knieën voor gebogen heb. Die Jezus wil jouw Jezus worden. Je wordt zijn bezittelijk voornaam wordt. Je wordt zijn bezit en Jezus wordt jouw bezit. Jullie worden met elkaar verweven voor altijd. Want Jezus heeft gezegd: niemand zal je kunnen roven uit mijn hand. En hij zegt, ja, ik wil Jezus leren kennen als mijn redder. En als degene die mijn zonde draagt. En als degene die voor altijd de regie en de zeggenschap over mijn leven heeft. Dan mag je nu je hand opsteken. En dan zal ik voor je bidden. Halleluja. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat hier mensen zijn die u willen leren kennen als papa, als Abba, als de God die leeft. Dank u, Heer Jezus, dat u uw leven gegeven hebt voor onze zonden. Voor al onze tekortkomingen, onze beperkingen, u hebt ze op u genomen. En ik spreek over deze mensen uit die hun hand opstaken, Heer, dat ze uw heerlijkheid, uw glorie zullen ervaren in hun leven. Dat hun leven vanaf nu veranderd zal zijn. Uw woord leert ons dat ze een nieuwe schepping zijn. Dat het oude voorbij is. Het nieuwe is gekomen. Heer, dank u wel voor de toevoeging en de uitbreiding van uw koninkrijk. En Heer, u bent nog niet klaar. En ik wil ook, als we straks gaan zingen, wil ik je gewoon uitnodigen. Als er een situatie is in je leven waar je een doorbraak wil hebben, of het nou op je werk, de kerk, je huwelijk of familie is, of welk vlak dan ook, kom naar voren, dan gaan we voor je bidden. Pas de principes van Daniël toe. Kniel neer, bid tot jouw God en prijs hem, want hij is Heer. Amen.